Dag en herzlich welkom bij een nieuwe aflevering van After Park Lounge. Mijn naam is Jafet en ik zit hier natuurlijk niet alleen. Ik zit hier met mijn fijne collega Marvin.
Ja, daar zijn we weer.
Nou.
Is dat lang geleden, hè?
Ja, een dag.
Oh, een dag?
Langer, want we hebben al even een tijdje niet opgenomen, hè?
Ja, maar voor de luisteraar is dat nog steeds een week, hè?
Ja, dat is nog steeds een week.
Ja.
Hoe is het met jou, Marvin?
Ja, prima, hè? Gaat als een dolle, jawel.
Als een dolle nog wel. Je zit als idioot door de camera, hè?
Nou, je weet het niet,
als Tasmanian Devil door het leven.
Precies.
Maar goed, we gaan het even hebben over iets anders.
Ja.
We hebben het natuurlijk vorige keer gehad over Mack Rides, hè, als bedrijf zijnde.
Ja.
Daar hebben we toen een aantal zaken over verteld. Kun jij nog even in het kort uitleggen waar we het toen over hebben gehad?
Ja, dat was natuurlijk het beginstukje van de ontstaansgeschiedenis van Mack Rides. Hè. Natuurlijk het moederbedrijf van Europa Park. Degene die ook heel wat achtbanen en andere toch rides bouwden. Nou, dat is al een...
Bout, toch?
Een bout zelfs, inderdaad. Nee, zeker 100%. Het bedrijf bestaat natuurlijk al heel lang. En wat we eigenlijk in aflevering 125 vertelden is... Natuurlijk, grondlegger is natuurlijk Paul Mack. Hij wordt geboren in 1755. Of werd geboren in 1755. En dat was vlak voor de Zevenjarige Oorlog.
Ja, met allemaal van die kinderen van zeven, weet je nog?
Ja, precies.
Die gingen allemaal oorlog voeren om een zakje snoep.
Ja, daarom. In Sinsbach, en dat is een dorpje vlakbij in de buurt van Waldkeer. Nou, vanaf 1780 bouwt hij dan ook zelfstandig wagens, want dat vindt hij leuk om te doen. En daarmee start hij dus ook eigenlijk Mack Rides, wat natuurlijk nog in die tijd nog geen Mack Rides heette. Maar gewoon de Wagner Paul Mack, zeg maar. Dus en daar in die werkplaats, dan maakt hij dus natuurlijk ook naast alle wagens ook waterleidingen. En dat heeft er dan weer mee te maken dat hij bronmeester was van de stad Waldkeer. Dus hij had het beheer over de drinkwaterbronnen in Waldkeer. Nou, en dan kun je dan beter dan gewoon je eigen leidingen maken. Dat deed hij niet uit metaal, maar dat deed hij gewoon uit boomstammen.
Dat is waar, ja.
Weet je nog? Ja,
ja, toen vroeg je mij of ik daar wel eens in wilde zitten.
Ja precies. Nou, op 12 december 1794 krijgt Paul samen met zijn vrouw Anna Maria een zoontje genaamd Johan Mack. En ook hij gaat natuurlijk de wagen bouwen. En skip weer even een stukje verder in de tijd. Op 2 december 1818 trouwde Johan met Maria Anna Trenkle.
Maria Anna, echt waar?
Ja, Maria Anna.
Dus Anna Maria, Maria Anna.
Ja, ik heb het ook niet bedacht.
Oké.
En op 28 november 1822 werd dus Heinrich Mack de eerste geboren. Nou, en het bronmeesterschap gaat dan ook over van vader op zoon. Hè, dus van Paul naar Johan en van Johan naar Heinrich. Maar die functie die wordt in 1862 overgedragen aan de gemeentesecretaris Jurger. En Heinrich die was daar niet heel erg mee eens. Maar ja, hij trok helaas aan het kortste eind. Dus, tot zover het verhaal.
Dan komen we weer terug bij waar we waren gebleven.
Ja.
Toch? Ja, en dan gaan we toch weer even terug naar de tijd van Paul Mack natuurlijk. Want we weten allemaal dat in de tijd dat Paul Mack wagens en sleeën maakte. Zoals je net al zei, het was allemaal een beetje eenvoudig. En je zou het bijna primitief willen noemen.
Zeker.
En dat is trouwens wel een leuke fact trouwens. Die sleeën die destijds werden gemaakt, die werden niet alleen in de winter gemaakt. Want dat zou je dan verwachten natuurlijk. Die werden dus gebruikt in het Zwarte Woud. Maar ook in de zomer. En waarom werden ze dan gebruikt? Die werden dus eigenlijk gebruikt om het gras en de bladeren te vervoeren in het bergachtige gebied. Wat normaliter natuurlijk niet echt toegankelijk is.
Ja, het is eigenlijk best wel bijzonder hè, dat je dat dan zo hebt.
Paul Mack maakte ook nog artistiekere wagens. Hè, waarmee bijvoorbeeld de boer op zondag met, dat heb jij weer opgeschreven, een 2 of 4 span. En voor de mensen die geen idee hebben wat dat is. Dat is dus of je met 2 paarden voor de koets of 4 paarden voor de koets
Rijdt.
En daarmee reed hij dus naar de kerk. Ook de sleeën die hebben zich in allerlei vormen en maten ontwikkeld natuurlijk. Hè, van houten sleeën tot een hooislee. Maar alles werd uiteindelijk wel gemaakt in de werkplaats van Mack. En onder die sleeën waren ook overkapte versies op wielen te verkrijgen. Oftewel de koets.
Ja, ja.
Nou, en het frame was dan zo gebouwd dat je binnen enkele minuten de koets kon ombouwen tot slee en weer terug. Dat is handig. Hey. Een soort winterbanden, maar of zomerbanden.
Ja, zomerbanden. Ja, precies. Maar het is wel slim als je daar zo over nadenkt, hè?
Ja, ik vind het heel slim. Ja. Ja, dus het was gewoon wielen eraf en gaan. Hè?
Ja, precies.
En blij dat ik glij. Maar goed, voor Mark waren er dus altijd wel opdrachten. Dus ja, klagen had hij niet. In de winter was de slee eigenlijk het enige vervoersmiddel op dat moment om van de boerderijen naar de stad of bijvoorbeeld naar de kerk te gaan. Ja, en slee rijden, zoals ze dat noemen, was natuurlijk ook een populaire vrije tijdsport in die tijd. En daarom bouwde Paul, maar ook zijn zoon Johan Mak, meer eigenlijk functionele sleeën dan pronksleeën die meer in de adel gebruikt werden.
In de 18e eeuw was de wagenmakerij natuurlijk een gewild beroep. Wagenmakers bleven zichzelf dan ook steeds natuurlijk verbeteren en zo goed als mogelijk ook aan de wensen van de klant te voldoen. Hè. Dat was dan natuurlijk wel heel belangrijk. Ja, wat eigenlijk dus toen de koets was, hè, dat is nu de luxe auto.
Tesla.
Daar kun je het mee vergelijken. Naast een voertuig, hè, dus de auto in dit geval, ja, vertegenwoordigt dat sowieso de persoon. Hè. En is het eigenlijk ook een beetje een graadmeter voor de sociale klasse van de eigenaar. Dus hè, denk even aan bijvoorbeeld de Rolls Royce, hè, wat natuurlijk een super luxe auto is, versus de Suzuki Alto. Hè. Dat wil niet zeggen dat dan hè, daar iets mis mee is.
Met de Suzuki Alto niet?
Met de Rolls Royce. Nee. Oh.
Je hebt dan nog gereden Suzuki Alto, toch?
Ja, klopt.
En is er iets mis mee?
Nee, er is niks mis mee. Het rijdt als een dolle.
Oh.
Maar je kunt wel zien, hè, iemand die vermogend is, die zal wat minder snel waarschijnlijk in een Suzuki Alto stappen en zegt, nou, dat wil ik kopen of zo.
Ja.
Dus je merkt dat daar wel zeker een klasseverschil is. En dat was vroeger dus bij die koetsen niet heel veel anders. De landheren die bezaten natuurlijk een heel groot wagenpark, of althans een koetsenpark, misschien moet je het zo noemen, hè? En dus die kooplieden, ja, die hadden zoiets van, ja, en ook overigens de kunstenaars, die hadden zoiets van, ja, wij willen niet achterblijven, hè, dat gaat hem niet gebeuren. Nee. Dus, Heinrich Mak de Eerste, hè, dus de zoon van Johan Mak en natuurlijk de kleinzoon van Paul Mak uiteraard, die bracht natuurlijk verbeterde koetsen uit en die dan weer door Oostenrijk weer geïmporteerd werden.
Oh, ja.
Ja, en dat heeft er natuurlijk mee te maken dat Waldkeer destijds onderdeel was van Oostenrijk. Ja, je zou het niet zeggen, maar in dit geval was het toch een klein stukje Oostenrijk daar. Nou, een van die koetsen was de Landauer. En die had 4 zitplekken en had zowel deuren aan weerszijden. Het was eigenlijk 2 deurs. We zouden tegenwoordig zeggen hatchback, maar een hatchbackkoets. Ja, 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 ja. Dus 2 deurs koets. Nou, en Johan en Heinrich die bouwden verschillende type koetsen. Dus naast die Landauer, waar ze eigenlijk was best wel erg populair voor hun, bouwden zij natuurlijk ook postkoetsen, een chaise, en dat leg ik zo even uit, rijtuigen, equipage en cabriowagens. Nou,
equipage?
Ja, je zou het niet. Ik moest het zelf ook even opzoeken wat het precies is.
Is dat een herleiding naar equipment? In het Engels?
Ik denk dat het wel een soort van afleiding
equipage,
is.
Equipage.
Het is een Frans woord.
Oké. Okay.
Maar ik snap je verbazing, dus ik ga het ook even uitleggen nu. Een equipage is eigenlijk een rijtuig met toebehoren. Nou, wat je kent natuurlijk misschien wel de grote winkels zoals een Harrods Hermes. Hè, die natuurlijk in Londen en respectievelijk in Parijs zitten. Nou, die bezorgden vroeger ook aan huis. Ja, je had de zogenaamde bestelkoets. Nou, en goed, dat deden ze natuurlijk alleen maar bij klanten die heel erg belangrijk waren. En dus kwamen ze dus, zoals ik al zei, met zo'n bestelkoets kwamen ze dus voorrijden met kleding die tot in de puntjes verzorgd was. Natuurlijk uiteraard bepaalde etiketten, hè, dus gedragsmanieren en zo. Nou, en dat, die hele dingen erbij, zeg maar. Dat noemen ze dus de equipage. En zo'n bestelkoets had je dus ook inderdaad echt gewoon, net zoals je nu een bestelauto hebt, zeg maar, met zo'n hele grote bak erachter. Met netjes gouden letters erop en zo. Dus bijvoorbeeld van de Bijenkorf, die had zo'n koets.
En
dan werd gewoon bij mensen, zeg maar, thuis bezorgd.
Oh, wat grappig.
Ja. Of? En dat waren ook voor mensen die dus, zeg maar, niet naar de winkel konden. Want ja, hè, die waren dan zo belangrijk. Dus kwamen ze gewoon voorrijden.
Oh, ja.
Nou, dat is dus even over die equipage. Dan de chaise. Ja. Dat is een lichtere wagen en die vaak door paarden getrokken worden, zeg maar. En dan moet je eigenlijk een beetje denken, want vaak zie je dit soort chaises eigenlijk wel bij paardenrennen. Hè. Daar heb je natuurlijk, als je die Engelse wedstrijden kent natuurlijk, hè, op zo'n grote baan, zeg maar, zo'n zandbaan. Hè. Dan heb je natuurlijk van die paarden met dan die jockeys erachter op zo'n kleine koets.
Ja, waar je dan geld op wet.
Ja, precies. Nou, zo'n kleine koets is een chaise.
Okay.
En dat is weer afgeleid van het antwoord chaise. Hè, je kent misschien wel een chaise longue. Dus een lange bank.
Okay.
Een chaise is een stoel.
En dat lijkt weer op chair.
Ja, precies.
Ja.
Nou, en dan denk je, dat is chaise. Hè? Dat heb je natuurlijk ook.
Ja, als je heel snel gaat.
Als je heel snel gaat. Daar is het ook van afgeleid. Van die chaise. Maar dat woord is pas in 1917 is die zeg maar voor het eerst gebruikt als in term van hard rijden.
Oh ja.
Dus.
Oké. Okay.
Ja. Dus het begon dus eigenlijk ook zeker met het bouwen van die chaise. Ook voor de houthandelaars die natuurlijk naar Nederland gingen. En dan denk je, hè, hoezo? Nou, het punt is dat Nederland zeker in de 17e eeuw en de 18e eeuw had onwijs veel hout nodig. Waarom? VOC.
Oh ja, natuurlijk die boten. Ja.
Precies. Dus moest er goed kwalitatief goed hout komen. En op een gegeven moment Nederland was echt gewoon helemaal houtloos bijna, zeg maar. Dus ja. Die moesten alles importeren. En dat deed men al vanaf de middeleeuwen. Nou, waar kwam het hout vandaan? Voor een heel groot gedeelte het Zwarte Woud.
Oh.
En de Elzas.
Okay.
En dan ging het vaak om dennen en grenenhout. Nou, en dat houtvervoer ging ook weer per vlot. En in de 18e eeuw bereikte dus dat ook wel een hoogtepunt tot 12.000 kubieke meter hout wat vervoerd werd.
Je mag zeggen, dat is een hoop.
Ja, dat zijn echt een hoop bomen. Die kwamen dan bij Dordrecht uit. Nou, daar werden ze dan vervolgens zeg maar opgeslagen. Dus in die zin, en verder verdeeld ook via zeg maar houtveilingen, verdeeld ook. Nou, en hoe vervoerden ze dat nou weer? Dat waren dus met vlotten. En dat waren geen kleine vlotten. De vlotten die dan gebouwd werden, waren vaak 45 meter breed en 300 meter lang.
Hallo.
En dan moet je dat voorstellen, dat gewoon dus per Rijn werd dat gewoon vervoerd tot aan Dordrecht. Hè?
Ging dat ook vlot of niet?
Nee, dat ging niet vlot. Dat was, het ging absoluut niet vlot.
Oh.
Ze hadden daarom ook vaak meerdere personeels aan boord. Dus denk ook even aan koks en aan mensen die dus de hele vlotte moesten besturen en zo.
Peddelaars.
De peddelaars, ja, nee, maar dat soort dingen.
Ja, echt?
Ja, nee, maar dat is... Dus als je eigenlijk ook qua afmeting dat vergelijkt, hè, die 45 meter en 300 meter, dan heb je dus ook een afmeting van een mammoetanker, hè? Waar gewoon door de Rijn ingaat. Nou, vaak was het dan ook weer ongezaagd hout, eikenhout. Nou, en in de Zaanstreek kwamen dan zeg maar die boomstammen vaak ook weer. Dus dan werd daar het hout gezaagd. Dat was echt een hele afdeling daar in de Zaanstreek. En daar konden ze dus inderdaad weer een hele grote vloot met schepen van bouwen. Hashtag piraten in Batavia.
Ja.
Als je dan ook nagaat dat voor de bouw van een schip ook 4000 eikenstammen nodig waren. Ja, dan kun je nagaan dat daar in het Zwarte Woud best wel een kaalslag heeft plaatsgevonden. Overigens was het Friedrich de eerste van Württemberg. Hé, Baden-Württemberg.
Ja.
Ja. Die dus eigenlijk een contract met de Nederlanders afsloot in 1593. Voor het export van het hout van het Zwarte Woud naar Nederland. Die dat dus ook mogelijk maakte.
Ja joh. Oké. Okay.
Zo zie je maar weer hoe dat allemaal weer aan elkaar gelinkt is.
Ja, dus dat is een hele transport.
Maar je kunt dus nu ook wel veronderstellen dat, omdat er dus natuurlijk heel veel houthandelaren waren die ze allemaal naar Nederland moeten, moest je koetsen voor maken. Dus ja, dat was wel een aardig lucratieve business.
Ja, zeker. Maar goed, er werden ook kleinere ritten gedaan, namelijk de koeriersdienst. En die was eigenlijk voornamelijk te danken aan de koeriersfamilie Graven van Thurn und Taxis. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Nou, en de eerste uit die familie die samen met zijn familie zelfs nog een koeriersbedrijf opzette, dat was Omodeo Tasso.
Ja, dat is een Italiaan.
Mooie naam. Wat deden ze dan zoal? Ze verzorgden verbindingen te voet tussen Milaan, Rome en Venetië. En daarnaast deden ze ook nog pauselijke post. Hè, dus dat zijn de speciale deliveries. Maar het waren voornamelijk Gianetto en Francesco die het hele postwezen naar het Europese niveau tilden. Ze hadden een contract met keizer Maximiliaan om de eerste transnationale post op te zetten. En vanuit het keizerlijke hoofdkwartier moest naar Innsbruck. En vandaar weer door naar Frankrijk en de Bourgondische Nederlanden.
Ja.
Nou, ze deden dat erg effectief door een hele estafettedienst op te zetten. Door pleisterplaatsen te hebben op de route konden ze dus ruiters en paarden wisselen. En was de leren post was wel continu in beweging. Dus het werd eigenlijk overgegeven elke keer. Hè? Want je kan natuurlijk geen paard honderdduizenden kilometers laten lopen. Dat gaat niet.
Precies.
Nou, rond 1500 kwam Francesco in de Nederlanden wonen. En in Brussel. Dan denk je, dat is eigenlijk niet in Nederland. Nu niet meer, toen wel. Vanuit daar had hij een stervormige postroute. Maar goed, even terug naar Duitsland, want daar hadden we het net over. Hè. Aan het eind van de 16e eeuw werd de post in Duitsland een heerlijk recht.
Ja, een heerlijk recht. En dan denk je niet, ja, dat is heerlijk. Maar hoe zit het nou precies? Een heerlijk recht is, zeg maar, je had vroeger heerlijkheden. Er waren eigenlijk een soort van gebieden waar een heer, zeg maar.
Heerlijk, als in... Ja, precies.
Dus een heer, zeg maar, dat als territorium afbakende. En die kon dus bijvoorbeeld belasting heffen. Daar had hij ook weer zijn mannetjes voor. En dat noemden ze een heerlijk recht.
Ja, dus het heerlijk recht is dat die man recht heeft op post.
Ja, dus en dat werd dus vanuit de heer werd dat, zeg maar, toegestaan. Dus vanuit de landheer, zeg maar.
Ja, precies. Nou, dan hoop ik dat de straat ook heerlijk recht lag. Want, ja.
Heerlijk is dit, hè?
Ja, precies. Maar goed, daardoor kwamen dus de Turn en de Tassus-familie in een soort van monopoliepositie terecht. Waardoor ze lekker veel geld konden verdienen. Nou, ze namen ook de lokale koeriersdiensten over om de kosten verder te drukken. En ja, tegen het einde van de 17e eeuw was er dus een compleet netwerk van postkoetsen en gewone koetsen aangelegd. Nou, de zogenaamde Kercher. Die kennen we tegenwoordig als de stofzuigers die het water opzuigen. Ja. Verzorgde de grote zware poststukken. Nou, ze waren een beetje de vrachtwagenchauffeurs van toen eigenlijk. Hè? Nou, overal werden postkantoren opgericht en de postkoetsen werden karakteristiek geel geschilderd. En dat is dus ook een van de redenen waarom de Deutsche Post tegenwoordig nog steeds het geel gebruikt in het logo. Wat je onder andere ziet op de auto's en zo. Met die drie hoorntjes. Dus dat is wel een leuke knipoog.
Ja, de posthoren, hè?
Ja, precies. Ja, echter ging het veel te goed, want er kwam namelijk een keerpunt. En dat was in 1811. Toen werden eigenlijk alle postwagens van Carl von Thurm und Taxis in ruil voor compensatie-eigendom. Die werden van de deelstaat Baden.
Oh, en trouwens, over Thurm und Taxis gesproken. Daar is ook een boardgame van, hè?
Is dat zo, ja?
Jazeker, van 999 Games.
Oh, hoe heet het dan?
Thurm und Taxis.
Oh.
Van Thurm und Taxis.
Zeg maar helemaal niks.
Nee, volgens mij is het de postkoetsroute uitzetten en zo.
Oh, grappig.
Dus als je nog even dat wil spelen, hey.
Kopen. Het netwerk van postkoetsen werd steeds dichter. En ook de vraag naar de postkoetsen en de postchaisen, wat jij net al noemde, die werd wel steeds hoger. Nou, zowel Heinrich de Eerste als Heinrich de Tweede, die hadden beide invloed op de bouw van de postwagens. Er was namelijk geen serieproductie, maar... er was eigenlijk maar een verscheidenheid aan postkoetsen beschikbaar. Er waren ook geen richtlijnen voor het bouwen van een postkoets. Dus iedereen mocht zijn gang gaan. En zelfs de wielbasis daarvan, had nog geen standaarden. Als gasten met een smallere wielbasis over een onverharde karrenspoor reed, schudde dat nogal. Dus dan vloog hij de lucht in een paar keer.
Ja, precies. Ja, maar je kunt wel zien dat het dan heel lastig was, zeg maar, om het allemaal goed te transporteren.
Ja, zeker. Ja. Nou, in de regel ongeveer konden de postkoetsen 50 tot 70 kilometer afleggen, mits er geen modderstromen waren. Want dat vinden de wielen niet zo leuk. Nou ja, het gebeurde maar al te vaak dat de reizigers samen met degene die de postkoets bestuurde de kar uit de modder moesten trekken met z'n allen. Dus dat was ook niet zo fijn. En het gebeurde ook wel regelmatig dat bij MAK op gezette tijden postkoetsen gerepareerd moesten worden, helaas. Nou, overigens een fun fact. In 1837 was er een bepaalde dresscode voor de postiljons. En postiljons, dat is degene die de postkoets bestuurt. Zij moesten toen een geel gewaad dragen met een rode jas. Goh, nou, waar kennen we die kleurencombinatie van?
Ja, zeg het maar.
DHL waarschijnlijk.
Ja, precies.
Ja.
Zo zie je dat er best wel een leuke link zijn.
Ja, zeker.
De hele geschiedenis daarvan, hè? Er waren nog andere koetsen. Jawel, we zijn nog niet uitgesproken over de koetsen. In Frankrijk had je de zogenaamde omnibussen.
Och.
Ja, en dat waren koetsen waarbij 16 tot 20 personen eigenlijk konden reizen. Dus die voertuigen had je ook nog zelfs een eerste klas, een tweede klas en een derde klas. Hè. Dus voorin zat de eerste klas, daarna had je de tweede klas en achterin zat de derde klas. En Heinrich Mack was eigenlijk degene die dus het bedrijf zo specifiek uitbreidde voor Mackruit, zeg maar. Dat hij dus ook kon toeleggen op dit soort het bouwen van dit soort omnibussen of dit soort speciale koetsen. Nou, als iemand dan wilde uitstappen bij zo'n omnibus, dan ging hij naar de conducteur toe. Die zat helemaal achter in de koets. Nou, hij meldde zich daarvan, ik wil hier er zo uit. Dus dan trok de conducteur aan de bel, letterlijk en figuurlijk. En daarmee stopte ook dan de koets.
Maar dat is eigenlijk een soort bus dus. De voorganger van de bus.
Ja, inderdaad.
Alleen geen rode knop.
Ja, precies. Dus daar had je zijn bel voor.
Ja.
Door de vele aanvragen van die koetsen besloot dus Heinrich zijn eigen smederij dus ook aan een bedrijf toe te voegen. En Heinrich Mack had daar dus een aantal ambachtslieden sowieso in dienst. Namelijk wielmakers, timmerlieden, wagenmakers, smeden, slotenmakers, zadelmakers en schilders. Kun je best zien dat het best wel in die tijd, voor die tijd, best een groot bedrijf was.
Ja.
Nou, en onder leiding van Heinrich Mack II werd dus het bedrijf dan weer verder uitgebreid. En wat dat betreft legde de Mack-familie geen windeigen. Naast het koetsengeweld bouwde dus Heinrich Mack I ook onderstellen voor orgels. En hij had namelijk goede contacten met de orgelfabrikanten in Waldkirch en hun vele klanten. En onder die klanten zaten dan ook weer heel veel kermisexploitanten. En daarmee legde Heinrich Mack eigenlijk ook de eerste basis voor de huidige Mackerites. Want je hebt natuurlijk de kermisexploitanten, die komen bij jou, we willen graag dit. Of we moeten iets van voor een nieuw onderstel voor een orgel hebben. Hè? Kun je dat voor ons maken? En daarnaast bouwde Heinrich Mack ook nog eens losse objecten voor de carousels. Dus denk dan even aan paarden, zwanen, olifanten, herten, leeuwen, tijgers, ganzen. En natuurlijk gondels en sleeën.
Ja, dat mag niet ontbreken.
Nee, dat mag niet ontbreken. Dat was ook zeker echt al een ding, zeg maar.
En ook die vervelende draaikarretjes.
Ja, ik weet niet of die er toen al waren, maar in ieder geval, dit soort dingen die stonden standaard op zo'n carousel. Nou, en al snel ontwikkelde zich eigenlijk een vorm van, de traditionele vorm van carouselbarok. Hè. Je kent dat wel vanuit Efteling. Daarvoor moesten dus natuurlijk ook weer ontwerpers, houtsnijders, schrijnwerkers. En schrijnwerkers zijn zeg maar houtbewerkers die panelen maken en zo.
Oeh, ja, ja, ja.
Beeldhouwers en schilders worden aangetrokken. Dus ja, hij breidde zijn bedrijf flink uit, zeg maar. Nou, het maken van die dieren, dat werd dus, was best wel nog een procesje om te volgen. Want die bestonden uit veel losse delen. En die moesten dan weer aan elkaar gelijmd worden of nou, aan elkaar geschroefd worden. En aan een paard werd dus dan ook heel veel aandacht aan besteed. Want hij moest bijvoorbeeld glazen ogen hebben. Een beetje ja, gewoon om het leveriger te maken. Hij moest natuurlijk een harige staart hebben, een korte zadel en natuurlijk stijgbeugels. Bij het maken van zeg maar, die koetsen die dan voor die carousel waren, speelde natuurlijk humor ook wel een vrij belangrijke rol. Zo had er bijvoorbeeld een koets, een gondel gedesigned met armleuningen. Waarbij bijvoorbeeld een engel de draak zeg maar, zijn keel dichtknijpt. Zeg maar.
Oh.
Maar ook bijvoorbeeld een varken met daarop een rijdende clown.
Och, ja, dat kennen we natuurlijk.
Hey.
Ja, de stoomcarousel in de Efteling.
Precies.
Ja.
En veel later werden er ook nog zelfs schepen en zeppelins aan die carousels toegevoegd. Zeppelins, zeg je dat iets?
Ja, dat zijn die dingen die vliegen.
Ja, en waar zien we dat terug in Europa Park?
Bij de Eurotower.
Hé, hey,
nou,
ding, ding, ding.
Nou, maar goed.
Ja, van Graaf van Zeppelin, hè,
ja,
uiteraard.
Precies. Ja, precies. Ja, ja, ja,
dus ja, dus ja dat was best wel een aardige business om te volgen. Dus waren eigenlijk hun eigen autobouwers. Vervolgens deden ze nog even orgelonderstellen erbij. Ken het jou schelen? We doen nog even een stukje carousel tijden. Dus in ieder geval voor de volgende aflevering van de Mackrites. Dan gaan we nog verder de diepte in over de orgelbouw en natuurlijk de orgelonderstellen die er gemaakt moesten worden.
Dat klopt. En normaaliter, als je in Europa Park bent en je hoort een orgel, dan moet je uitstappen. Bij Geisterslos. Dat betekent dat je aan het einde bent.
Oh, kijk.
We zijn dus ook aan het einde van de aflevering gekomen.
Bij deze, hè?
Ja, precies. Mooi bruggetje, hè?
Zeker, zeker.
Goed, dat was deel 2 van Mack Rides. Koetsie Koetsie hadden we hem genoemd.
Ja, ja, ja.
Zo
ja,
staat
ja,
hij
ja,
waarschijnlijk ook op Spotify. Dus Marvin, als de luisteraars nou ons willen volgen of meer willen weten van After Park Lounge, waar moeten zij dan zijn?
Nou, dat kan natuurlijk altijd via onze social media. Kun je ons volgen op de handle After Park Lounge. En dat is al uiteraard onder Facebook, Twitter en Instagram. Maar je kunt ook altijd een mailtje sturen. En je kunt ons altijd volgen op Discord. En zie daarvoor even, als je je daarvoor aan wil melden, check even de link op Twitter.
Ja, volgende week zijn we weer terug met een nieuwe aflevering. Dus tot die tijd zou ik zeggen, au wiedersehen en tot ziens in Europa Park.
Tot ziens in Europa Park en bedankt voor het luisteren. Mm-hmm.